interne keuken.
Dag Wouter Cachot.
Goedemorgen. Boekhandelaar. Veel lezer. En ik heb zo'n vermoeden, Wouter, dat jij een moeilijke week achter de rug hebt.
Ja.
Want we hebben jou gevraagd om een boek te lezen dat ik zelf ook gelezen heb en dat zwaar op de maag valt.
Ja, klopt.
Beste luisteraar, het gaat over het boek Zes Graden van
het
Mark.
Het gaat deprimerend worden.
Ach, goh. Het gaat over het boek Zes Graden van Mark Linnes. Die zes graden, dat gaat over de opwarming van de aarde, over het klimaat. Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Elk hoofdstuk gaat over
1 graad?
1 graad,
okay,
ja. Dus het eerste hoofdstuk gaat over wat gebeurt er met de wereld als de gemiddelde temperatuur op aarde met 1 graad stijgt. Hoofdstuk 2, 2 graden. Ja,
een soort menukaart. Ja. Hoe erg wil het?
Ja. Okay, volgend jaar brengt hij 12 graden uit.
Ik zei, het zesde hoofdstuk, echt. Ik had het vierde hoofdstuk gelezen en dacht, komen er nu echt nog 2 hoofdstukken? Dat kan niet. Maar het gaat dus door tot plus 6. En ik zei 6 hoofdstukken, nee, het zijn 7 hoofdstukken. Er volgt dan op het einde een oproep van Mark Linnes om de hoop niet op te geven.
Ja, wat een opdracht is na het lezen van
maar,
het.
Maar wel goed dat hij het doet, want.
Ja, absoluut. Het is ook al een ouder boek. Het is voor de eerste keer verschenen in 2008. En het is eigenlijk een geactualiseerde versie. En waarom is het een geactualiseerde versie? Omdat in 2015 was de krantenkop van het jaar. Het is mij compleet ontgaan, maar dat vond hij de krantenkop van het jaar dat de gemiddelde temperatuur effectief met 1 graad gestegen is.
Ja.
En dat is eigenlijk ook het eerste stuk van zijn boek. En toen hij het schreef, was dat nog redelijk utopisch. En het was er veel sneller dan dat hij gedacht had.
Ja.
En vandaar dat het ook wel een urgent boek is. En daarom vind ik het ook belangrijk om het te bespreken. Het ziet eruit als een soort van. De kaft is echt afschuwelijk. Het ziet eruit als een soort van heel slecht fantasyboek. Maar het is totaal geen fantasy wat erin staat.
Ja.
Wat hij heel goed doet, of wat ik er heel goed aan vind, is hij is zelf schrijver en journalist. Hij werkt onder andere voor een paar Engelse kranten. Onder andere ook voor The Observer. Alles wat daarin staat, is eigenlijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dus die man heeft enorme research gedaan. En hij brengt allerhande onderzoeken, brengt hij eigenlijk samen. En de grote manier om het te catalogeren zijn die aantal graden.
Ja. Ik wil even terug naar die krantenkop van 2015. Plus 1 graad stond er in de krant. En je zegt zelf van dat passeerde.
Ja.
Ik weet hoe dat komt, dat passeerde. Als je dat leest als onwetende burger, plus 1 graad, dan denk je, god ja.
Ah ja, of het nu 24 of 25 graden wordt.
Plus 1 graad. Dat zullen we wel overleven, zeker. En bij mezelf, heb jij dat eens gedaan, Sven? Zo op een reliefkaart gaan kijken hoe hoog dat jouw straat ligt. Hoe hoog ligt jouw straat?
Af en toe staan er in de krant van die kaartjes, hè, van bij 1 graad gaat de zee tot in Gent komen en bij 2 graad tot in Antwerpen. Ja. Het ziet niet goed uit.
Ah ja, serieus?
Denk het.
Ah, ik zit veilig.
Ja, echt
waar? Ja, ik woon op 17 meter hoogte en dan denk je van, kijk, die graad pakken we er wel bij.
Ah ja, tuurlijk, ja.
Jij zit lager.
Ik denk het wel, ja.
Nee, het klopt. Hè. Dus de zeespiegel gaat geen 17 meter stijgen.
Nee.
En dan denk je naïef weg van, oké, ik zit goed. Maar Mark Linnes beschrijft wat er in de wereld nog allemaal...
Ja, en dat is er vooral zo verontrustend aan. Als je dat debat volgt of je leest gewoon de krant en denkt, het gaat over de stijging van de zeespiegel en er gaan geen ijsberen niet meer zijn...
Ja.
Maar eigenlijk is dat is nog
daar valt nog mee te leven.
Maar
het cru te zeggen.
Maar die opening laat hij ook heel de tijd. Hij laat ook altijd zien van, ook al stijgt, stel dat het met 4 graden stijgt, dan nog is het leefbaar. Alleen wilde dat. Want dan gaat het er zo en zo uitzien. Hij schetst dat op een gegeven moment. Hij zegt, dan moet je eigenlijk gaan kijken naar hetgeen wat er vandaag in het Midden-Oosten gebeurt. En dat bijvoorbeeld een stad als Dubai zou daar een voorbeeld van kunnen zijn. De woestijnen gaan echt enorm oprukken.
Mm-hmm.
Dus je kunt of je zou een metropool onder een soort van glazen stolp kunnen gaan zetten. Zo beschrijft hij het ook letterlijk.
Dat is in hoofdstuk 6, hè? Bij plus 6. Dan moet je niet meer praten over gaan we emigreren naar een andere planeet.
Nee,
zegt hij, de ruimtetechnologie die we ontwikkelen om naar een andere planeet te gaan, die zullen we dan nodig hebben
om hier te overleven.
Om aarde een soort van koepel te maken.
Dus we zullen dan in een gigantische bubbel samen moeten gaan leven, die dan onder glas zit en die dan gekoeld wordt. Maar ook dat koelen is een probleem, want die koeling zal op de een of andere manier manier moeten gaan aandrijven. En als die koeling uitvalt, ja, dan zitten we met z'n allen in een serre en dan gebeurt het. Dan gebeurt het ook. Nu, ik moet eerlijk zeggen dat ik zo die laatste hoofdstukken... Wow, dan werd het voor mij echt science fiction.
Dan wordt het speculatief ook, hè?
Ja, het is heel speculatief.
Maar dat eerste hoofdstuk, hè? Dus het moment dat hij het boek schrijft in 2008...
Ja, 2008.
Voorspelt hij, bij 1 graad gaat er dat en dat gebeuren. Dan gebeurt dat.
Ja, klopt.
Komen zijn voorspellingen ook uit?
Ja, redelijk wel. Het is zo... Hoe is hij daar ook op gekomen? Het gaat... Wat is de hoofdrolspeler van het boek is CO2-uitstoot. Dat is eigenlijk hetgeen wat ervoor zorgt dat heel dat mechanisme in gang schiet. Mm-hmm. Dus dat is puur uitstoot van verbranding van fossiele brandstoffen. Dat is iets wat we elke dag doen. Dat is verbranding van gas, steenkool, benzine, petroleum, al dat soort van zaken. Dus dat zorgt ervoor dat dat in de atmosfeer ophoopt, dat dat niet wegraakt en dat zorgt ervoor dat de aarde opwarmt.
Dat is een bekend verhaal, hè?
Ja, dat is een bekend verhaal. En daar zijn ze eigenlijk al van in de jaren 50 zijn ze ermee bezig. Er is één man die dat ontdekt heeft. Die man heet Keeling. Die heeft ook een Twitter-account. En die tweet elke dag hoeveel het percentage CO2 in de atmosfeer is.
Ja. Ik heb het gecheckt.
Ja, ik ook.
Elke dag
stijgt namelijk.
Een heel klein beetje. Elke dag.
Een klein beetje, maar dat stijgt.
Ja.
Toen hij dit boek, dus die is uitgekomen, ik denk ergens eind vorig jaar. Toen alleen al het verschil tussen eind vorig jaar en nu, dat is al...
Maar wat zijn de gevolgen met die ene graad bijvoorbeeld? Wat is er sindsdien gebeurd?
Wel, wat is er sindsdien gebeurd? Dat is hetgeen wat je... Hij beschrijft dat altijd van noord naar zuid, eigenlijk, bijvoorbeeld. Dus Groenland wordt steeds blauwer. Wat wil dat zeggen? Er is heel veel ijs en sneeuw op Groenland. Het wordt daar warmer. Die ijs en die sneeuw, die smelt. Ik in mijn naïeve gedachte dacht, dat zorgt er dan voor dat de zeespiegel gaat stijgen.
Precies.
Dat is ook zo, maar dat zorgt er ook voor. Die ijs en die sneeuw heeft ook een functie. En een van die functies daarvan is reflectie of weerkaatsing van het zonlicht. Dus de zon schijnt daar ook op, maar die warmte die weerkaatst. Als die sneeuw begint te smelten en dat ijs begint te smelten, dan worden dat eigenlijk grote oppervlaktes. Dat wordt groen en dat wordt terug water. En water absorbeert warmte. En dus die warmte wordt niet meer terug gereflecteerd, maar die wordt geabsorbeerd door de aarde en die wordt geabsorbeerd door de zee.
Mm-hmm.
En daardoor warmt de zee op. En doordat de zee opwarmt, komt er eigenlijk een onevenwicht in alle mogelijke stromingen die er zijn. Dus het is eigenlijk een heel... En ik moet zeggen, daar heb ik echt heel goed op moeten letten en een paar keer terug moeten lezen, want dat is totaal niet mijn vakgebied.
Mm-hmm.
Het is pure fysica, denk ik. Maar het hangt allemaal met... aan elkaar. Het is niet alleen de ijsberen die gaan verdwijnen, maar het is veel meer dan dat.
En je zei, koolstof en CO2 speelt een hoofdrol in het boek. Er is nog een tweede element dat een hoofdrol speelt in het boek. Dat zijn zogenaamde terugkoppelingseffecten.
Ja.
Feedback.
Ja.
Feedback kennen we van bij de radio. Als je met een microfoon te dicht bij een luidspreker komt, dan wordt de ruis uit de luidspreker versterkt door de microfoon.
Ja,
dat gaat versterkt terug naar de luidspreker en dat krijgt een soort van cirkelbeweging, waardoor je die overdovende snerptoon krijgt. In de natuur gebeurt dat ook.
Ja.
En wat je net beschreef, is zo'n feedback, zo'n terugkoppeling.
Ja.
Dus door de opwarming van de aarde smelt het ijs. Door het smelten van het ijs warmt de aarde sneller op.
Ja,
en je komt in een soort van zelfversterkend systeem.
Zou dat een sneeuwbaleffect kunnen noemen?
Ja.
Want dat is ongepast natuurlijk.
Ja.
Juist.
Ja. Maar het zorgt dus ook bijvoorbeeld dat luchtcirculaties, dat heeft ook allemaal met warmte te maken, maar dat die bijvoorbeeld stilvallen. En dat is dus een verklaring waarom dat bijvoorbeeld we de laatste tijd zien als er een orkaan overkomt, dat die bijvoorbeeld niet snel genoeg overtrekt. Maar dat die blijft hangen, of dat zo'n regenzone blijft hangen. En dat je dus op bepaalde gebieden dat je dus heel intensieve weerbeelden krijgt die echt heel lang duren. Zoals nu bijvoorbeeld in Spanje is het heel hard aan het sneeuwen. Dat staat natuurlijk niet in dat boek. Maar het is wel opmerkelijk dat het een paar dagen aan een stuk op dezelfde plaats zo intensief blijft regenen of blijft sneeuwen.
Ja.
Dus dat is daar een heel groot voorbeeld van. Heel tastbaar, hittegolven. Hij beschrijft echt in dat boek, hij zegt, die hittegolven van de laatste jaren, dat is niet normaal, dat komt ergens vandaan. En dat is ook supergevaarlijk, zo'n hittegolf. Want dat vergeten mensen, maar er sterven heel veel mensen door een hittegolf. En dat zijn allemaal dingen die hij beschreven had in 2008. En je kunt het gewoon, je kunt het eigenlijk gewoon aflopen, al hetgeen. En je kunt er overal kunnen er wel een case aan vasthangen. En dat maakt het, denk ik, heel tastbaar, dat boek. De bosbranden die we gezien hebben, die we kennen. Ook waar die bosbranden zijn. Er kwamen vroeger in het noorden, in de Poolcirkel, kwamen nooit geen bosbranden voor. Nu gebeurt dat wel. Ja. En hij zegt, en dat soort van mechanismes versterken ook andere mechanismes. Want wat zegt hij? Ja, bij die bosbranden komt ook CO2 vrij. Dus wij kunnen hier op de aarde nog alle inspanningen doen die wij willen. Maar als dat soort van systemen beginnen in te storten en door zo'n gigantische bosbrand komt er heel veel CO2 vrij in de atmosfeer, ook dat zorgt ervoor dat de aarde gaat opwarmen.
Ja. Ja, als je die zelfversterkende processen niet meer in de hand hebt, dan wordt de aarde zelf een producent van CO2.
Klopt, dat zegt hij ook. En dat zit ergens op 2 graden of op 3 graden. Dat, stel, we halen de normen van het klimaatakkoord van Parijs.
Dat is onder de 2 graden blijven.
Dat is onder de 2 graden
blijven. Het is iets subtieler.
Ja, het is eigenlijk...
De afspraak is 2 graden, maar ze hebben, de toppolitie hebben afgesproken, we gaan ons uiterste best doen om het tot 1,5 graden te beperken.
Maar eigenlijk zal dat ook wel moeten, want als je ziet wat er bij 2 graden gebeurt, dan zit eigenlijk dat zelfvernietigingssysteem zich helemaal in gang. Want
dat is eigenlijk de les uit het boek, vind ik.
Ja.
In mijn naïeve beeld dacht ik, die percentages die ze afspreken, dat is eigenlijk een keuze tussen hoe hoog laten we de oceaan komen.
Ja, dat dacht ik ook.
Dat dacht ik ook.
Ja.
Maar dat blijkt dus te zijn... Nemen we het risico dat die zelfvernietigende feedbackprocessen dat die in gang komen of nemen we dat risico
eigenlijk
niet?
Eigenlijk is 2 graden echt een kantelpunt. Hij zegt, als we daar geraken, bereid u dan maar voor.
Dan zijn we het stuur kwijt.
Want bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan? Je hebt die gebieden waar je permafrost hebt. Dat is dus laag van de grond die eigenlijk permanent bevroren is. Ik denk 2 weken geleden of zoiets stond er in de krant een artikel dat ze daar een of ander prehistorisch dier in hadden gevonden.
Mm-hmm.
Ja, hoe komt dat? Die laag wordt steeds... Ja, dat wordt blubber, dat wordt modder, daar komt van alles uit het verleden. Dat is heel gevaarlijk. Er wonen momenteel 3 miljoen mensen, wonen permanent op permafrost. Er zijn 3 Russische steden met meer dan 100.000 mensen die op die laag gebouwd zijn. Als dat morgen blubber wordt en dat zakt weg, dan verdwijnen die steden. Dan gaan die 3 miljoen mensen ergens anders moeten gaan wonen. Dat is een migratiestroom die op gang komt. Hè, want die mensen gaan dan niet blijven zitten in de modder. Een ander heel groot gevaar dat er dan komt, is er zit heel veel methaan en CO2 in die laag. Dus als die niet meer bevroren is, dan komt die gewoon in de atmosfeer en dan warmt de aarde gelijk op.
Ja.
En dan kunnen wij met de akkoorden van Parijs gedaan hebben wat wij wouden, dan kunnen wij nog heel veel lage emissiezones instellen.
De aarde houdt zich niet aan die akkoorden.
Maar de aarde was er niet bij in Parijs, dus die doet gewoon rustig. Het warmt gewoon op.
Ja, maar dat is natuurlijk een motivatie om te zeggen, ja, dan moet ik ook niet stoppen met autorijden en op gas stoken, want zie, de aarde houdt zich er ook niet aan.
Ja, maar het hangt allemaal aan elkaar. En hij zegt, kijk, tot 2 graden, zo noemt hij dat eigenlijk, tot 2 graden zitten wij aan de CO2-thermostaat. Dan hebben we het nog in de hand. Maar als het erover klikt...
Dan gaan er dingen gebeuren waarvan
dan
je niet tegen.
Dan zijn er apen gaar, zo simpelisten. En dat beschrijft hij heel... Hij zegt dan ook, de kans is heel groot dat dan op Antarctica dat dan die grote ijskappen beginnen in te storten. Het kan zijn dat dat nog langer duurt. Het kan zijn dat je daar 3 graden... Ja, maar dat is soms wel wat verwarrend in dat boek.
Mm-hmm.
Hij springt soms een beetje van de nek op de tak.
Die hoofdstukken lopen wat door elkaar.
Die lopen wat door elkaar.
Het probleem van dat smeltend ijs, dat speelt in al die hoofdstukken.
Dat speelt in al die hoofdstukken, maar hij schetst het dan heel... Hij zegt, kijk, als dat echt helemaal gebeurt en dat smelt en dat klapt in elkaar... dan stijgt de zeespiegel met minstens 5 tot 10 meter. Hij zegt, de gemiddelde waar dat we nu mee bezig zijn, is steden beschermen met zeeweringen tussen de 1 en de 2 meter. Ja, dat gaat geen zin hebben. Hè. Je gaat op duikvakantie kunnen naar Londen, je gaat kunnen gaan duiken in Manhattan. Die steden lopen gewoon onder. Dat is het beeld dat hij schetst.
Ja, waarbij ik toch nogmaals wil zeggen dat het stijgen van die zeespiegel
helemaal niet.
Ik schrok bijvoorbeeld van het hitteprobleem.
Ja.
We merken allemaal dat
de zomers nogal stevig zijn.
Bij ons, maar dat is over heel de wereld zo. Ik weet niet of jou, het is maar een kleine alinea, Wouter. Het hoofdstukje over de technische uitleg over zweten.
Ja.
Heb je dat gelezen?
Ja, gelezen. Dus
je lichaam beschermt zich tegen die hitte door te zweten.
Ja. He, dus daardoor koelde eigenlijk af. He. Dat is een beschermingsmechanisme van je lichaam. Maar als het op een gegeven moment de temperatuur te hoog is, dan heeft dat geen functie meer.
In combinatie met de luchtvochtigheid.
Ja. Ja. Dat heet een zonneslag, denk ik.
Ja, nee. Je kan maar zweten, omdat dat zweet verdampt.
Ja.
Maar als de lucht zeer vochtig is, dan neemt die geen damp meer op.
Nee.
En dan kan je niet afkoelen.
Dan kan je nog wel zweten, maar dat zweet verdampt niet meer.
Je droogt gewoon uit.
Ja, en dat gebeurt dus bij een bepaalde temperatuur in combinatie met een bepaalde luchtvochtigheid. En dat is in 2015 bijna gebeurd in Bandar-Mashar, dat is een stad in Iran. Ja. Dat was toen 46 graden, luchtvochtigheid 49 graden.
Procent.
Procent. Als het een klein beetje meer was, dan vielen de mensen daar dood op straat, omdat dat zweten niet meer functioneert.
Ja.
Nu, vandaag.
Je had voorspeld dat het deprimerend zou worden.
Maar dat vind ik wel heel goed aan dat boek. Dat is, hè, zoals we het gesprek begonnen. Ik dacht ook, ja, we moeten ons zorgen maken over het stijgen van de zeespiegel.
Mm-hmm.
Maar het zijn allemaal systemen die aan elkaar hangen. En het zijn echt communicerende vaten. Dat laat hij gewoon heel duidelijk zien. Een ander probleem dat hij laat zien, is het oproeken van de woestijnen. He, want stel u voor dat de temperatuur gemiddeld met 3 graden stijgt. Dat wil eigenlijk zeggen, op dat moment moet het zo zien dat alles wat in het noordelijke halfrond zit, he, dat zijn wij ook, dat zakt qua temperatuur met 1000 kilometer. Dus wat wil dat zeggen? Wij zouden op de wereldkaart 1000 kilometer naar beneden zakken. Dus je krijgt hier een klimaat zoals dat is in de... In het Middellandse zeegebied.
Ja, ik heb dat wel eens gedacht. Stel dat het opwarmt, dan wordt het hier de Provence. Ja.
Ja, dat is
we gaan daar op vakantie.
Dat zal ook wel zijn, dat hier dan de Provence wordt. Ja. En dan zullen wij hier dezelfde producten kunnen gaan kweken in de landbouw die ze in de Provence hebben. Maar wie gaat tarwe kweken? En wie gaat er rogge kweken? En wie gaat er maïs kweken? En dat laat hij ook heel duidelijk zien. De grote graanschuren van de wereld worden hierdoor bedreigd.
Ja, ja.
Die gaan niet meer kunnen produceren wat ze vandaag de dag produceren en wat wij vandaag de dag nodig hebben om iedereen eten te geven.
Nee.
Zo simpel is het. Alles wat dan nu...
Kunnen jullie niet gewoon van dieet veranderen?
Ja.
Geen pasta en pistolees meer, en ça va dan wel.
Ja, hij geeft het voorbeeld van tarwe. Hè. Je zou kunnen zeggen, Scandinavië komt in een warmere klimaatzone.
Ah, ja.
Daar is heel veel plaats. Maar dan moet je die bomen daar wel vellen.
Ja.
En als je bomen velt, dan komt die
CO2 weer. Ja, voilà. Is CO2 weer vrij.
Toch.
Ja.
Ja.
Dus dat geeft hij ook heel aan. Je gaat er dan ook rekening mee moeten houden dat eigenlijk alles wat dat nu... Dus het zuiden van Frankrijk, dat wordt gewoon woestijn. Dat krijgt hetzelfde klimaat als bijvoorbeeld Marrakesh of zo. Dat wordt gewoon woestijn. Dus...
Ja, die komen naar hier,
ja.
Toch?
Dat is hetgeen wat hij zegt.
Ja.
Hij zegt, bereid u ervoor dat je echt gigantische bewegingen in migratie gaat krijgen.
Ja. Wat mij ook wel boeit, is... ik ben het er helemaal mee eens, hè, dat we naar ons gedrag moeten kijken en hiermee moeten bezig zijn. Maar ik vraag me soms af, is dat alleen maar ons toedoen? Gaan we onszelf weer zo groot voelen dat wij dit allemaal veroorzaken? Of wordt er ook in het boek gesproken dat er natuurlijke evolutie is binnen ons sterrenstelsel, waar misschien dingen in verschuiven die wij versnellen? Maar zou het niet sowieso gebeuren? Want bijvoorbeeld onze zon zal ooit uitdoven. Dus wij zijn sowieso gedoemd tot ooit gaan verdwijnen.
En dat is natuurlijk... Hij legt het echt bij de mens. Dat is echt zijn uitgangspunt. Maar hij laat wel zien, als op een gegeven moment een bepaald mechanisme in gang schiet, zoals het nu, die gigantische bosbranden die je bijvoorbeeld had in het Amazonewoud, ja, dat is een natuurlijke reactie, maar dat is een natuurlijke reactie die het nog alleen maar erger maakt.
Ja. En hij verwijst het niet helemaal naar de hand van de mens, want hij verwijst telkens, als hij het heeft over +3 graden of +4 graden, naar een geologisch tijdvak in de geschiedenis van de aarde, waar die omstandigheden zich op natuurlijke wijze, de mens bestond zelfs nog niet, heeft voorgedaan. En dan beschrijft hij hoe de wereld er toen uitzag.
Ja, dan gaat hij eigenlijk terug naar de prehistorie. Ja. En hij zegt, kijk, als we 3 graden gaan stijgen, dan moet het eigenlijk zo zien, dan ziet de wereld eruit zoals het was in de prehistorie.
Je wilt er niet leven.
Dat was de volgende vraag. Was toen toch?
Maar hij laat dat wel zien. Hè. Er zijn bepaalde aanpassingen dat er gaan gebeuren. Er zullen dieren verdwijnen, maar er zullen ook dieren gaan bijkomen. Dus er zal wel iets... Er zal wel een soort vorm van leven zijn.
Maar wij gaan er niet noodzakelijk bij zijn.
Nee, en hij zegt, het is gewoon het einde van de beschaving, zoals wij ze vandaag de dag kennen. Ja. Dus zijn we bereid...
Is dat de weg die we willen, is dat de weg die we willen gaan?
Dat is een belangrijk zinnetje, ook in het boek. Hij zegt van, wat ik je nu allemaal beschrijf, dat is fysica, dat is natuurkunde. Dat kunnen we vrij goed voorspellen. Mm-hmm. Wat we niet kunnen voorspellen, dat zijn de politieke en de sociale en de economische veranderingen die zich gaan voordoen. En hoe de mensheid zich gaat organiseren of gaat uit elkaar vallen. En wat die migratiestromen gaan veroorzaken. Het is nu al zo'n probleem, die migratiestromen. Het gaat alleen maar erger worden.
Ja, en bijvoorbeeld in 3 graden zegt hem ook, een van de problemen, of een van de hele grote problemen die er gaan komen, is drinkwater. Mm-hmm. Zuiver water. Want je gaat wel regen krijgen op een gegeven moment, maar dat gaat zo kort en zo intens zijn dat dat nooit genoeg is om heel die bodem terug te gaan irrigeren. Dus dat spoelt gewoon weg. Wat hij wel zegt is, kijk, als jij een oplossing kunt vinden voor irrigatie en jij kunt gigantische ontsiltingsmachines gaan bouwen die van zoutwater zoetwater maken, ja, dan ga jij perfect kunnen gaan. Dan gaan je plantjes wel water kunnen gaan geven. Het zal alleen de vraag zijn, gaan die plantjes nog in dat klimaat gaan aarden?
En het zal sowieso een dure oplossing worden.
Hij spreekt ook over het oprukken van de wilde dieren. En dan dacht ik, oprukken van de wilde dieren, wat bedoelde daar nu weer mee? Ja, dieren die in warme klimaten leven, bepaalde diersoorten die wij niet kennen, ja, die volgen het voedsel en die komen mee naar het noorden. En zegt, hoe gaan we daarmee omgaan? Dus dat is zo het science fiction gehalte aan dat boek. Ja. Dat je denkt, ja, gaat dat echt zo zijn? Wie...
Sven zucht zo niet.
De vraag daarnet kwam van Binu Singh. U bent psychiater. Dan denk ik, als je dit allemaal hoort, je wordt platgeslagen als mens. Hè? Het werkt verlammend.
Ja, ik denk, dat is een mogelijke reactie, hè, want het is toch allemaal om zeep.
Ja,
dus
ja.
Laten we nu vol een bak genieten.
Maar ik had dat heel hard toen ik dat boek aan het lezen was. Ja. Maar goed, dat is één boek. Maar hierdoor begin je wel wat andere dingen te lezen. En vorige week was er op Canvas, ik vond een heel interessante documentaire, dat ging over het gat in de ozonlaag, het vergeten gat in de ozonlaag. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk waar. Hè. Ik ben opgegroeid in de jaren 80 als kind, dat was elke dag in het nieuws. Mm-hmm. Waar is dat nu naartoe? Wat is het probleem? En daar ging die documentaire over. En die liet eigenlijk zien dat gat in de ozonlaag, dat ergens begin jaren 70, is dat ook een soort van amateurwetenschapper, onafhankelijke man die dat heeft ontdekt, die dat aan de kaak heeft gesteld. De grote oorzaak ook daar was eigenlijk de mens, en namelijk de gassen die in spuitbussen zaten, de CFK's. Dat was een gas dat de mens zelf had ontwikkeld. Dat was, voor de industrie was dat top. Dat was en goede koop, en dat brandde niet, en dat kon niet ontploffen. Allee, dat was de oplossing voor alles. We hebben dat in koelkasten gestoken, we hebben dat in spuitbussen gestoken, maar wat blijkt? Dat breekt de ozonlaag af. Mm-hmm. En die ozonlaag hebben wij nodig om ons te beschermen tegen ultraviolet licht. Mm-hmm. Daar is heel veel beweging op gekomen, daar is heel veel roering op gekomen. En wij hebben dat kunnen keren. En waarom hebben we dat kunnen keren? En dat liet die documentaire eigenlijk heel goed zien. Dat was ook de mens die het heeft kunnen keren. Het waren enerzijds zijn het activisten die in de jaren 60 student waren en die de protesten tegen de oorlog in Vietnam mee hadden gedaan, die opkwamen in de Black Lives Matter-beweging toen. Dus die eigenlijk een cultuur hadden van in beweging komen en van protesteren, die in de jaren 70 en jaren 80 beleidsmensen worden of mensen die aan de knoppen mee kunnen zitten. En het is op het moment dat de politiek, dat die ermee zich zijn gaan moeien. En dan was het vooral Reagan en Thatcher, ik viel bijna uit mijn stoel, maar het zijn Reagan en Thatcher die ervoor hebben gezorgd en gezegd, jongens, hier moeten we mee stoppen. En wat is het resultaat? Die gassen zitten vandaag de dag niet meer in koelkasten en ook niet meer in spuitbussen. En het gat in de ozonlaag is zich aan het herstellen. En dat was eigenlijk dan de teneur van die documentaire. We waren op dat moment op weg om onszelf levend te verbranden, want als dat gat er was, dan werden we 1-op-1 blootgesteld. Maar we hebben het tij wel kunnen keren, omdat we er met z'n allen tegenaan zijn gegaan.
En Mark Lennes is zich zeer bewust van het deprimerende karakter van zijn verhaal.
Ja.
Vandaar dat laatste hoofdstuk zo belangrijk is, waar hem een soort van Churchilliaanse oproep doet.
Absoluut.
Bloed, zweet en tranen, maar we moeten
ervoor gaan. En je ziet die beweging komen. Hè. Er stond eergisteren een artikel in het NRC, een interview met Chomsky, die ook zei van, jongens, we kunnen hier nog iets aan doen. En ik zie wel bewegingen dat het gaat gebeuren. Ik zie wel bewegingen dat het gaat gebeuren. Bill Gates, ik ben heel benieuwd. Bill Gates komt begin maart met een boek over deze thematiek. Hij zegt, kijk, het is niet te laat en ik kom met oplossingen. We kunnen dit samen met de wetenschap gaan oplossen.
Ja. Hij geeft wel weinig Hij geeft een paar dingen aan. Hij zegt, het heeft geen zin van vandaag nog een energiecentrale te bouwen die op klassieke brandstoffen werkt. Want zo'n centrale die staat er voor 40 jaar en die pompt 40 jaar lang CO2 de lucht in.
Dat is ook zo.
Niet doen.
Niet doen.
Hij is een voorstander van kernenergie.
Ja.
En hij is een voorstander van GGO's, van de gemodificeerde...
Ja, hij zegt, kijk, het is heel simpel. Hè. We zouden vandaag kunnen beslissen dat we stoppen met verbranden van fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen, uw auto, weeg. Het is klaar.
Eigenlijk vindt hij dat we dat onmiddellijk moeten doen.
Ja, dat vindt hij eigenlijk onmiddellijk, maar hij zegt er ook bij, dat is ook niet realistisch. Ja. Maar hij zegt er ook wel één ding bij. De mens komt tot inzicht als zijn leven in gevaar is.
Dus dat het moet eerst nog wat erger worden en dan gaan we pas
terug tegen de muur. Dat is een beetje hetgeen dat we nu met deze crisis ook zien, hè? Met deze pandemie.
Met
coronacrisis. Ja. Je kunt ervan doodgaan. Oei, 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 oei.
Mm-hmm. Nu zijn we mensen doodgaan.
Nu worden we wakker. Ja.
Ik weet niet of je dan echt tot inzicht komt. Ik denk dat we dan met stressreacties reageren, hè, wat wij fight and flight noemen, dat we paniekvoetbal gaan doen. Ik denk dat dit soort informatie voor ons heel stresserend is. En ofwel ga je het negeren en zeggen, me know nothing, en het valt allemaal wel mee. Dan ga je vluchten, dat is de vluchtstressreactie. Ofwel krijg je de mensen die echt... Hè, zie maar dat meisje in... hoe heet ze nu weer? Dat jong meisje dat zo voor het klimaat ook gaat...
Ja, dat doen we.
Ja, voilà. Ja. Ja. Die enorm oproepen. Maar ik denk wat er nodig is, is dat we het monster in de ogen willen kijken en rustig met heel ons brein gaan nadenken. Dit is om te keren. Wat moeten we doen?
Hoe
en
gaan
laten we
doen?
Handelen. Ik denk, als we blijven negeren, dan gaan we paniek beginnen spelen.
Ja, maar dat
zegt
hij duidelijk. Hij zegt, als je het blijft negeren,
dan ga je paniek
spelen. Het komt eraan en dan ga je op dat moment met problemen geconfronteerd worden die je op dat moment niet meer kunt oplossen. Ja. Maar je moet je er wel van bewust zijn.
Maar het beest in de ogen kijken, vind ik wel een goed beeld. Dat is wat je doet als je dit boek leest.
Dat hebben we nu gedaan.
Een monster in de melk.
Ja. En dus de conclusie is, leven Reagan, leven Thatcher, leven kernenergie. Ik vind het behoorlijk verrassend.
Ja, het is
iets subtieler.
Okay, het is iets subtieler dan dat. Maar misschien was dat wel een goede laatste zin geweest van het boek. Laten we het monster in de ogen kijken.
Ja. Wouter Cajot. Ondanks alles, toch dank je wel.
Met veel plezier, ondanks alles.
6 graden heet het boek. Mark Linnes is de auteur.
Interne keuken.